Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, mag ik u eerst nog even in herinnering roepen de namen van degenen uit ons midden die ons in het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Dat zijn er 13 in totaal. De eerste die overleed, dat was zuster Antonia, Jacoba Antonia van de Steenhoven Zeedijk. Zij overleed op 26 januari in de leeftijd van 76 jaar. Daarna stierf op 2 februari zuster Arendje Petronella Cote Peeman in de leeftijd van 48 jaar. Op 30 maart stierf broeder Damis vroeg in de wei, in de leeftijd van 92 jaar. En op 14 april overleed de meelevende zuster Neeltje Keuvelaar-Bakelaar, de ouderdom van 87 jaar. 23 april stierf de meelevende zuster Johanna Josina Bogert vroeg in de wei, oud 88 jaar. 11 mei was de sterfdag van zuster Pietertje Vroeg in de Wei Groenendijk. Zij werd 64 jaar. 29 mei stierf zuster Petronella Hans in de leeftijd van 71 jaar. Op 8 juni overleed de meelevende broeder Evert Hoogmoed. Hij werd 74 jaar. 11 oktober stierf zuster Cornelia Hubertina Knape, 87 jaar oud. En op 29 november stierf zuster Jannetje van Dieren Esselink in de leeftijd van 79 jaar. 1 december stierf Magalina Lena Kiviet in de ouderdom van 17 jaar. 10 december overleed de meelevende broeder Hendrik Kiviet, 87 jaar oud. En 21 december stierf zuster Huberta Smit van der Sluis in de leeftijd van 95 jaar. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet tot ons tot de aarde keren. We zingen Psalm 90, het tweede. En het vijfde vers. Thank you. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de Openbaring, hoofdstuk 10. De Openbaring aan Johannes, het tiende hoofdstuk. En als we dit schriftgedeelte gelezen hebben, zingen wij Psalm 119, het 45ste vers: O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119, vers 45. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. En een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekske dat geopend was. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide: ga heen, neem het boekske dat geopend en in de hand van de engel is die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boekske. En hij zeide tot mij: neem dat en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekske uit de hand van de engel en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij: gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen. Op deze laatste avond van het jaar dat bijna voorbij is, luisteren we nogmaals naar het woord van God. We hebben dat een heel jaar lang mogen doen op zondagen en ook in de week. Wij mogen het vanavond nogmaals doen. En de tekst voor vanavond vindt u in het tiende hoofdstuk van de Openbaring, het hoofdstuk dat we gelezen hebben, de versen 5 en 6. Openbaring 10, het vijfde en het zesde vers. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, vanavond geeft u ons nogmaals de gelegenheid om te horen naar wat gij ons zegt. We danken u ervoor dat die gelegenheid er is en dat die gelegenheid er weer een heel jaar lang geweest is. Zondag aan zondag hebt u ons de evangelie gegeven, bent u ons met uw roepstemmen tegemoet gekomen. Een heel jaar lang, Heere, hebt u ons de weg willen wijzen en ons het woord, het goede woord van u, het betrouwbare woord van u meegegeven. Wilt u, o God, ons hart inderdaad met dankbaarheid vervullen voor het feit dat dit allemaal nog door u aan ons gegeven is geweest. En dat wij niet van het licht van het evangelie zijn beroofd geworden. Maar dat evangelie altijd nog zijn plaats mag hebben. Die goede tijding waarin gij van uw Zoon, de Heer Jezus, spreekt. Want die naam is ons ook in het afgelopen jaar gedurig weer voorgesteld. Die naam zo heilig, zo groot en zo goed. Die naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Goed geworden is. Heren, we danken u voor dat evangelie van de Heere Jezus Christus. De boodschap van hem die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die boodschap die ons ook verkondigt dat in hem alles te verkrijgen is voor tijd en eeuwigheid. Dat in hem ook de rust gevonden wordt voor een hart dat onrustig is. Dat in hem vrede gevonden wordt voor mensen die de vrede missen. Dat in hem het antwoord gegeven is op de grootste vragen van ons verloren mensenleven. Heere, wij willen u bidden dat gij het evangelie zoals dat tot ons mocht komen in ons leven ook tot zegen wilt stellen. En u weet bij wie dat zo is. Heere, wie het zijn in ons midden voor wie de verkondiging van het evangelie ook in het afgelopen jaar een middel in uw hand geweest is, een instrument in de hand van de Heilige Geest om onderwijs te geven, om te vertroosten, om terecht te wijzen en terecht te brengen, om te onderwijzen hen die dwalen en hen te brengen in het rechte spoor. Heere, er zijn er ook in ons midden die daarvan mogen spreken. Maar er zullen er ook zijn bij wie het evangelie geen uitwerking heeft gehad. En aan wie het voorbij gegaan is. Die het wel gehoord hebben, die de roepstemmen ook wel gehoord hebben. Maar bij wie het geen vrucht gedragen heeft. Heer, als dat zo is, u zegt daar zelf van, dan zal het woord ons ook nog een keer oordelen. En dan hoeft u niet eens andere getuigen op te roepen. Want dan is dat woord dat gepredikt is en dat verzuimd is. Dat woord dat wel verkondigd is, maar wat niet geloofd werd. Dat woord dat wel gebracht is, maar wat aan ons voorbij gegaan is. Dan is dat woord genoeg om onze aanklager te wezen. O Heere, dat maakt het toch ook weer zo ernstig om een jaar lang onder de prediking van het evangelie gezeten te hebben. Maar als dat dan nog inderdaad gezegd moet worden, van wie dan ook in ons midden, dat het met het geloof niet gemengd geweest is, dan willen wij u bidden, Heere, laat het vanavond dan nog het moment zijn waarop gij uw woord wel indraagt in de harten. Dat het vanavond het moment mag zijn waarop de Heilige Geest wel harten die tot nog toe gesloten zijn gebleven opent met de majesteit en het geweld van zijn genade. Opdat degenen die nog zonder u voortleven vanavond dan voor het eerst in hun leven u in alle oprechtheid zouden mogen te voet vallen om u te smeken om de vrede. Heere, dan is het vandaag toch ook nog genadetijd. En dan kan het vandaag toch nog gebeuren dat u gevonden wordt van mensen die gij zelf eerst zoekend maakt. Heere, geef uw zegen over de verkondiging van uw woord. En laat de boodschap duidelijk gebracht mogen worden, maar dat de boodschap dan ook mogen worden ontvangen en mogen worden meegenomen. Heren, we komen samen op een avond als deze toch nog weer wat meer onder beslag van de werkelijkheid dat alle dingen voorbij gaan. We wisten dat wel, dat is elke dag ook weer het geval. Elke keer als we een bladzij omslaan, elke keer als er een nieuw blad op de kalender bekeken wordt, elke keer als we weer een jaar voorbij gaan, als er weer een jaar voorbij gegaan is, dan worden we erbij stilgezet, dan worden we erbij bepaald dat alle dingen voorbij gaan. En zeker als we elkaar op een oudejaarsdienst de namen in herinnering roepen van hen die ons ontvallen zijn. Dan mogen erbij zijn, heren, die de leeftijd van de zeer sterken overschreden hadden. Er zijn er ook bij geweest die die leeftijd niet hebben bereikt en soms bij lange na niet hebben bereikt. Maar wat er ook aan verschil mogen zijn in de leeftijd van hen die wier namen we zojuist elkaar noemden, wat er voor verschil ook mogen zijn geweest, in één ding zijn ze allemaal gelijk. Zij zijn allemaal de weg van alle vlees gegaan. En ze zijn ons daarin ook voor gegaan. Wij zullen hen volgen. Misschien in het komende jaar. Misschien duurt het nog jaren. Maar we zullen hen wel volgen. Want het is de mensen gezet. Allemaal. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, ook dat. Sterven is voor elk mens God ontmoeten. Heren, we hebben heel wat keren in de afgelopen periode, in het afgelopen jaar, de gang naar het kerkhof moeten maken. En we zijn ook als gemeente heel wat keren bepaald geworden bij de werkelijkheid dat het vlees, alle vlees, is als gras. En er waren ook hele ingrijpende sterfgevallen bij. Ontroerende momenten. Als we met de dood geconfronteerd werden. En als die dood zo onverbiddelijk bleek te zijn. En als die dood ook geen jonge mensen ontzag. Heren, we hebben er in het afgelopen jaar meer dan eens bij moeten stilstaan dat gij daarin toch ook tot ons als gemeente een roepstem deed uitgaan. Ook tot de jongeren, ook tot de kinderen en de opgroeiende jeugd. En tot hen die van middelbare leeftijd zijn. En zeker ook tot hen die op leeftijd gekomen zijn, die bij de bejaarden behoren. Niemand van ons kan zeggen dat het hem of haar niet raakt. Niemand van ons kan zeggen dat wij de tijd nog hebben. Niemand van ons kan zeggen dat we er geen boodschap aan hebben. We kunnen wel net doen alsof. En we kunnen het allemaal wel ver van ons schuiven. Maar heren, daar doen we onszelf ook alleen maar tekort mee. U zegt, zoekt mij terwijl ik te vinden ben. Roept mij aan terwijl ik nabij ben. En dat is voor ons allen vandaag. Heren, wij bidden u dat u sterker wilt, degene die rouw dragen. Er zijn er die ons ontvallen zijn, die maar in een hele kleine kring gemist worden. Of misschien moeten we zelfs zeggen dat erbij zijn die nauwelijks gemist worden. Omdat hun leven al zo vereenzaamd was en omdat de kring om hen heen al zo klein geworden was. Maar er zijn er ook bij die heel erg gemist worden. En wier lege plaats zo heel dringend gevoeld en ondervonden wordt. Er zijn er ook ons ontvallen, heren, bij wie er verscheiden nog open wonden heeft achtergelaten. Wonden die op een dag als deze ook nog weer bijzonder pijn kunnen doen. En behalve degene die we noemden, zijn er ook nog anderen ontvallen. En zo heeft iedereen zo zijn eigen herinneringen en zijn eigen verdriet en zo zijn eigen smart. Heere, wij bidden dat u kracht wilt geven en vanuit uw woord ook vertroosting wilt schenken. En dat u het geven wilt, dat we dat maar in de praktijk mogen beoefenen als onze gedachten in ons vermenigvuldigen, dat uw vertroostingen dan onze ziel verkwikken. En dat we dat dan ook in de praktijk maar beoefenen mogen, Heere, onze weg op u de Heere wentelen. En voor u ons hart mogen uitstorten. En de moeite en het verdriet in uw handen mogen geven. Ach, en dan zijn er woorden uit uw eigen woord die ons in die richting wijzen en die ons vertellen dat dat langs die weg alleen mogelijk is om verder te gaan. Maar dat u ook de gewillige en de getrouwe en de barmhartige zijt die geven wilt aan het hart dat schreien tot uw vlucht alles wat nodig is. Heere, geef ons zo uw genade, uw rijke gunst. En laat ons ook niet vergeten, Heere, uw grote naam te erkennen voor zoveel goede gaven en voor zulke rijke zegeningen. Want dan hebt u inderdaad, te midden van alle verdriet en te midden van alles wat ons aan de dood en aan de vergankelijkheid herinnert, dan hebt u toch ook, en dat zullen we vanavond toch ook niet mogen vergeten en niet mogen verzwijgen, dan hebt u ons ook in vele andere opzichten nog overladen met uw zegeningen en uw gunstbewijzen. En als we dan inderdaad reden hebben tot dankbaarheid, en die zijn er in het midden der gemeente toch ook, laten we dan niet verzuimen de dank bij u de Heere te brengen, om u de Heere en uw goedheid te erkennen en te prijzen. Wees ons zo nu verder tot een helper, Heere, tot een genadig en een barmhartig God, en doe het ons aan niets ontbreken, om Jezus wil. Amen. We zingen de 102e psalm, het 14e en het 15e vers. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Alle zijn zijn hunne verband, het kunststuk van uw wijze hand. En dan daarna vers 15, 14 en 15 van 102.
Thank you.
Ja, dat is elke keer, elk jaar als de oudejaarsavond aangebroken is, gemeente, toch weer een werkelijkheid. Alle dingen gaan voorbij. Het jaar 1997 is ook zo wat weer voorbij. Het is ook nog snel gegaan. En zo gaat alles voorbij. Ook gaat ons leven een keer voorbij. Wat uit het stof is, neemt een eind. We zongen het zojuist. Door de tijd die alles schendt. Paulus zegt het, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Mozes zei, wij vliegen daarheen. En vanwege de vergankelijkheid van alle dingen, vanwege het feit dat alle dingen zoals we ze om ons heen zien en zoals we ze beleven ook maar tijdelijk zijn, zegt de laatste dag van dit jaar ons, het einde van alle dingen komt hoe langer hoe dichterbij. Het is nabij. Het is goed, het is nodig om daar toch keer op keer bij stil te staan, gemeente. En niet te doen alsof het allemaal zo niet is. We moeten onszelf niet wat wijs maken. We moeten onszelf niet blinddoeken. We moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Dat we hier, en dat geldt van ons allemaal, hoe jong je ook bent, dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat we op reis zijn. En waarheen? Ja, waarheen? We luisteren vanavond naar een woord uit de openbaring van de Heer Jezus, die hij als een dienstknecht Johannes gegeven heeft. En Johannes heeft in dit boek vreselijke dingen beschreven. Vreselijke gerichten die over de wereld komen gaan. Hij heeft het bijvoorbeeld in het hoofdstuk dat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat en het hoofdstuk dat daarvoor gaat, gehad over engelen die een bazuin hebben en die op die bazuin blazen. En als ze op de bazuin blazen, dan breken er oordelen van de Heere los over de aarde. Hij heeft al van 6 van die bazuinende engelen geschreven. En hij zal ook nog over een 7e engel met zijn bazuin gaan schrijven. Maar voordat hij dat doet, tussen datgene wat hij over die 6e engel geschreven heeft en wat hij straks over de 7e engel gaat schrijven en over de gerichten die dan plaatsvinden, heeft hij in het 10e en in het begin van het 11e hoofdstuk een soort, ja, je mag het met een muziekterm noemen, een intermezzo ingelast. En in dat intermezzo gaat het over met name de manier waarop God alle dingen in zijn macht heeft en alle dingen regeert en bestuurt. Als wij uit dit hoofdstuk onze tekst gekozen hebben, dan zeg ik u bij het begin maar terstond dat ik van alles wat we zojuist in het 10e hoofdstuk van de openbaring gelezen hebben, ook niet alles begrijp. Ik zal u niet gaan vertellen wat ik allemaal niet begrijp, niemand heeft daar wat aan. En u verwacht het ook niet van mij dat ik vanavond ga preken over dingen die ik zelf niet begrepen heb. Dan had ik beter een andere tekst kunnen nemen. En gelijk hebt u. Maar er zijn toch in dit 10e hoofdstuk een aantal dingen die wel doorzichtig zijn. En die voor ons toch ook genoegzame boodschap voor de oudejaarsavond bevatten. Ik wil met u op een aantal van deze dingen letten. En dan concentreren onze gedachten zich natuurlijk allereerst, want daar wijst onze tekst op, concentreren onze gedachten allereerst op die sterke engel. Johannes heeft hem in het eerste vers al genoemd. Ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel. Dat laatste, dat wijst er natuurlijk op dat hij bij God vandaan komt. Uit de hemel daalt hij neer op deze aarde. En engelen dalen niet uit de hemel op de aarde neer wanneer ze daar zin in hebben of wanneer zij het plan daaromtrent hebben opgevat Engelen komen uit de hemel naar de aarde alleen maar als zij een opdracht van hun zender en van hun meester gehad hebben. Dus u mag achter die eerste woorden van Openbaring 1 terstond al de Heere zien. Als Johannes een sterke engel uit de hemel ziet afkomen, dan is daar achter die engel de Heere die hem gezonden heeft. En God heeft in de zending van die engel, en straks in wat die engel doet, een boodschap voor het mensdom, voor ons ook. Men heeft die sterke engel wel geïdentificeerd met de Heere Jezus. En er zijn een aantal dingen die inderdaad ervoor pleiten om deze opvatting aan te hangen en deze manier van verklaring maar over te nemen. Want van die sterke engel worden een aantal dingen gezegd die op andere plaatsen ook van de Heere Jezus gezegd worden. Hij kwam af van de hemel bekleed met een wolk. Alsof die wolk zijn voertuig was. En u weet, en u kunt dan terstond denken aan het hemelvaartsevangelie, waar ook van een wolk gesproken wordt. Als de Heere Jezus van de aarde opgenomen wordt in de hemel, dan is daar een wolk die hem wegneemt uit het oog van de discipelen. En de engelen die dan komen verklaren wat die hemelvaart van de Heere Jezus betekent, die zeggen tegen de discipelen dat deze Jezus die zij zo hebben zien heen varen naar de hemel, alzo ook wederkomen zal. En we weten uit andere plaatsen van het woord van God dat als Jezus wederkomt, hij met de wolken des hemels komt. En als wij van die engel, die sterke engel in het eerste vers lezen, dat zijn aangezicht was als de zon en dat zijn voeten waren als pilaren van vuur, dan zijn er merkwaardige overeenkomsten tussen wat van deze engel gezegd wordt en wat er in het eerste hoofdstuk van de Openbaring gezegd wordt. En daar gaat het wel terdege over de Heere Jezus die daar als de verheerlijkte zaligmaker aan zijn dienstknecht Johannes verschijnt op zo'n indrukwekkende wijze dat Johannes, als hij hem gezien heeft, als dood aan zijn voeten valt. Dan wordt er van de ogen van de Heere, dan wordt er van de voeten van de Heere gesproken in soortgelijke termen als daar hier van deze sterke engel gesproken wordt. En dan wordt er van de stem van de Heere Jezus iets dergelijks gezegd als wat hier van de stem van deze engel gezegd wordt. Van die engel wordt gezegd dat hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En van de Heere Jezus lezen we in Openbaring 1 dat zijn stem was als de stem van vele wateren. Wel nu, genoeg overeenkomst zou ik zeggen om deze engel maar te identificeren met de Heere Jezus. Maar of dat nou inderdaad de juiste exegese is of niet, dat is nu ook weer niet doorslaggevend. In ieder geval is dit duidelijk. En ik kom terug bij wat ik zojuist zei. Hij daalt af uit de hemel. Hij komt niet op eigen gezag. Hij komt niet met een eigen boodschap. Hij komt in opdracht van zijn zender. Hij is een boodschapper Gods. En hij heeft van God een grootse taak gekregen die hij moet verrichten in het kader van het goddelijke wereldbestuur. Want in dat kader moet u deze boodschapper uit de hemel zien. Hij heeft een taak binnen het goddelijke wereldbestuur. En dat dat laatste zo is, dat blijkt als wij in onze tekst van hem lezen dat hij zijn stond op de zee en op de aarde. In vers 2 is dat al aangeduid. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Hij is dus op de aarde gekomen uit de hemel. Hij is hier gaan staan. En hij is hier zo gaan staan dat hij met zijn ene voet op de zee staat en met zijn andere op de aarde. En daarmee spreekt hij wat uit zonder enig woord te zeggen. Met dat gebaar, met die plaats te kiezen, spreekt hij uit dat en de zee en de aarde het wettig eigendom des Heren zijn. het wettig eigendom van hem die deze engel gezonden heeft. Het behoort aan God. Het is de mensenkinderen wel gegeven. Die mogen de aarde bewonen, die mogen de zee bevaren. Maar het blijft het eigendom van de schepper. Wel nu, als we dan verder lezen, dan zien wij dat die engel ook een boekje in de hand heeft. Ik sla dat over voor de prediking van vanavond. En ik let met u alleen nog op het feit dat deze engel, die staat enerzijds op de zee, anderzijds op het land, zijn rechterhand omhoog heft en een eedsformule uitspreekt. In de naam van God zweert. En wat hij dan zegt, wat hij onder ede betuigt, wat hij met een opgeheven rechterhand betuigt, dat laat tegelijkertijd zien hoe gewichtig zijn boodschap is. Dat is geen boodschap om even met een half oor naar te luisteren. Dat doe je niet als iemand een eed zweert. Als iemand bij God zweert, dan is dat een boodschap, dan bevat dat een getuigenis, een woord waar wij met beide oren open naar moeten luisteren en waar we alle aandacht aan hebben te geven. Want deze engel, bij wat hij gaat zeggen, roept God tot getuige. En wie is de God die hij tot getuige roept? Bij wie zweert hij? Dat wordt ons omstandig in het zesde vers verteld. Hij zweert bij hem die leeft in alle eeuwigheid. De eeuwige. Hij zweert bij hem die alle dingen gemaakt heeft. Geschapen heeft. En dat wordt besproken, dat wordt genoemd hier in drie onderscheiden terreinen. Het gaat over de hemel en die daarin wonen. En het gaat over de aarde en die daarop wonen. En het gaat over de zee en die daarin gevonden worden. De God bij wie deze engel zweert is de schepper van hemel en aarde en zee. En van de inwoners van de hemel en van de bewoners van de aarde en van alles wat in de zee geherbergd is. Hij is de schepper. Hij is ook de eigenaar. Hij is de gebieder. En u voelt wel, als deze engel zo zweert bij deze God, dan gebruikt hij een formule, dan gebruikt hij woorden die van meet af bedoeld zijn om ons onder de indruk te brengen. Wij worden via dat getuigenis van deze engel geplaatst vanavond voor de grootheid Gods. De grootheid van onze schepper. Want in dat geheel van alles wat hier genoemd wordt, hemel, aarde, zee, hebben wij ook een plaatsje. Wij horen ook bij die categorie van de aarde en die daarin wonen. Die daarin van God een plaatsje gekregen hebben. En hij is onze schepper. Hij is onze formeerder. Hij vraagt vanavond onze aandacht. Want we zijn van hem afhankelijk, of niet? Beseffen we dat? Op een oudejaarsavond dat niet beseffen? Wie heeft ons door dit jaar heen geholpen? En sommigen van ons zijn door een moeilijk jaar heen gekomen. Sommigen van ons hebben een jaar achter de rug van diepe zorgen en grote nood en zware rouw en verdriet. En tegenslagen en moeite. Maar wie heeft ons door dit jaar heen geholpen? Wie heeft ons van dag tot dag gedragen en krachten gegeven en gezondheid? En dat geldt van sommigen van ons ook. De gezondheid teruggegeven. Het is die God bij wie deze engel vanavond zweert. En het is van die God dat wij het leven en de adem en alle dingen gekregen hebben. En het is die God die ons leven tot nog toe in stand gehouden heeft. Trekt hij zijn hand van ons af? Eén wenk, zo zongen we uit Psalm 90. Eén wenk van de Heere is genoeg om ons, onze broosheid te leren. Trekt hij zijn hand van ons af? Waar zijn we dan? Maar daarom hebben wij er ook het grootste belang bij om te luisteren naar wat die engel zegt. Het raakt ons allemaal. En er is niemand, niemand, ook onder ons niet, die aan de boodschap van deze engel ongestraft voorbij kan gaan. Wat zegt hij dan? Wat zweert hij dan? Waarbij roept hij God tot getuige? Opdat wij het zouden weten. De laatste woorden van vers 6 zeggen het. Hij zweert dat er geen tijd meer zal zijn. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelt hij met deze woorden? Wat bedoelt hij met name met het woordje tijd? Want dat zal iedereen met me eens zijn. Dat is het belangrijkste woord in deze tekst. Tijd, wat is bedoeld met tijd? Ik geef u daar drie betekenissen van en het woord heeft inderdaad alle drie deze betekenissen hier in dit verband. Je kunt in de eerste plaats denken, en dat is vanuit de context het meest waarschijnlijk, je kunt in de eerste plaats denken aan het feit dat er op een gegeven ogenblik geen uitstel meer zal zijn. Ik zei het zo pas al, Johannes is bezig met het beschrijven van de komende gerichten. Die engelen met hun bazuinen zullen bazuinen en dan zullen de oordelen Gods over de aarde gaan. Totdat de laatste oordelen en de laatste gerichten voltrokken zullen worden. En totdat de Heer Jezus wederkomen zal om het gericht te houden. Nu, die boodschap had de Heer laten verkondigen door zijn knechten. Dat was in het Oude Testament al terug te vinden. Dat is zeker in het Nieuwe Testament ook. In de prediking van het evangelie telkens weer een thema geweest bij de apostelen en bij de evangelisten. Maar toen kwamen er spotters. En die waren er in de dagen van Petrus. Petrus schrijft erover. Johannes heeft ze ook gekend. De spotters die zeiden, waar blijft de dag van zijn toekomst? Jullie profeten, jullie apostelen, jullie evangelisten. Je hebt het allemaal maar over de dag van de toekomst van de Heere Jezus Christus. En dat de elementen dan brandende zullen vergaan. En dat de Heere gericht zal oefenen. Maar wat merk je daar dan van? Van het begin van de wereld zijn de dingen allemaal zo geweest zoals ze nu nog zijn. En dat is al jarenlang en dat is al eeuwenlang aan de gang. En dat zal dan ook wel zo blijven. Maar van een dag van zijn toekomst blijkt al maar niets. Zo spraken de ongelovige spotters. Die zeiden, er gebeurt toch echt niks? Ja, zeker, er gebeuren wel rampen en er gebeuren wel moeilijke dingen. Maar dat de aarde zal vergaan en dat de Heer Jezus als rechter weder zal komen. En dat de doden zullen worden opgewekt als ze voor zijn rechterstoel geplaatst zullen worden. Daar is niks van te zien, daar is niks van te bespeuren. Dat zal dan ook wel niet zo zijn. God stelt het zeker al maar uit. En onder mensen gaat het spreekwoord op van uitstel komt afstel. Dat zal dan bij God ook wel zo zijn. Daar geeft deze engel een antwoord op. En hij doet de spot van de tegensprekers verstommen. Als hij zweert bij God die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en dat daarin is en de aarde en haar bewoners en de zee en alle wat daarin is. En als hij zweert bij die God, dan zegt hij, en er zal geen uitstel meer zijn. De eindafrekening komt wel. Het kan erop lijken dat de Heer uitstelt, dat is niet anders dan zijn langmoedigheid. Zo maakt Petrus duidelijk in 2 Petrus 3. Zijn langmoedigheid. Maar Gods langmoedigheid is nooit onbegrensd. Er komt wel een eind aan. Er breekt een ogenblik aan waarop er geen uitstel meer wezen zal. Laat het erop lijken dat de Heere uitstelt en nog uitstelt. Laat het erop lijken dat in de wereld de dingen allemaal blijven zoals ze lang geweest zijn. Laat het, erop lijken dat de dingen zo gaan zullen tot in, ja, lengte van jaren. Maar hij komt wel, die de aarde zal richten. Hij komt wel, dat staat vast. Dat is zo waarachtig waar als God waarachtig waar is, zegt deze sterke engel. Geen uitstel meer. En dan kom ik bij de tweede betekenis van dat woordje tijd. Als er geen uitstel meer zal zijn. En als de gerichten die gedreigd zijn inderdaad gaan komen. En als de oordelen inderdaad voltrokken zullen worden. En als de rechterstoel inderdaad neergezet zal worden. En als de volkeren inderdaad voor de rechterstoel gebracht zullen worden. En als een ieder werkelijk zal ontvangen overeenkomstig hetgeen hij verdiend heeft. Dan moeten we er voorts ook op rekenen dat er geen tijdsduur meer zal zijn. Dat is de letterlijke betekenis van het woord, zoals het hier in het Grieks gebruikt wordt. In de context zou je zeggen, ja, uitstel, want die gerichten, die komen zeker. Maar de letterlijke betekenis van het woord dat hier gebruikt wordt is, er is geen tijdsduur meer. Met andere woorden, we gaan straks niet meer langer rekenen in uren en in dagen en in weken en in maanden en in jaren. Want al die woorden, al die begrippen wijzen op tijdsduur. Maar straks wordt zo niet meer gerekend. Straks als de klok stilstaat, wordt hij niet meer opgewonden. Of als u een wat minder ouderwetse klok hebt, hoeft er geen nieuwe batterij meer in. Want die tijd is voorbij. Nu rekenen we nog zo en we kunnen niet anders rekenen, nietwaar? Vanavond om 7:00, dat is een tijdsbegrip, begon deze kerkdienst. Vanavond om 12:00 is de overgang van 1997 naar 1998. Morgenochtend om 9:30 hopen we weer hier te zijn om onder het woord van God te verkeren op de nieuwjaarsmorgen. Dat zijn allemaal van die tijdsbepalingen, nietwaar? En zo is ons hele leven ingericht. En we maken afspraken, zo laat daar, op die en die datum dat. En zo laat naar de dokter en dan enzovoort enzovoort. En we hebben klokken nodig en we hebben horloges nodig en we hebben kalenders nodig. Maar straks niet meer. Straks niet meer. Want er zal geen tijdsduur meer zijn. En alles wat met tijd uitgedrukt kan worden, dat zal voorbij zijn. Deze wereld gaat voorbij. Hemel en aarde, zo zegt de Heer Jezus zelfs, gaan voorbij. Dan is er geen oudejaarsavond meer van het jaar zoveel. Dat bestaat helemaal niet meer. Er is geen nieuwjaarsmorgen meer. Er is geen noodzaak meer om dankdag te houden of om biddag te houden. En er is geen periode meer die we zaaitijd noemen. En er is geen periode meer die we oogsttijd noemen. Dat verdwijnt allemaal. Ook alles waar wij in onze tijd, in ons leven, dat door de tijd begrensd en bepaald en beheerst wordt, ook al die dingen waarmee wij zo bezig kunnen zijn, al die beslommeringen, die houden een keer op. Niemand zal er dan nog zaken doen. Niemand zal er dan nog een of andere transactie afsluiten. Niemand zal er nog een schuur bouwen. Geen schip vaart meer uit. Geen oogst wordt meer ingezameld. Geen karwei wordt meer afgemaakt. Geen studieboek wordt meer ingezien. Geen stofdoek wordt meer uitgeklopt. Geen geld wordt meer naar de bank gebracht. Geen rekening wordt meer geopend. Niets van dat alles. Eten en drinken houden op. Al de genoegelijke dingen van dit leven gaan voorbij. Werken hoeft niet meer. Vakantie houden is voorbij. Alle betrekkingen waarin we tot elkaar gestaan hebben, horen tot het verleden. Huwelijken zijn er niet meer. Relatie tussen ouders en kinderen telt dan niet meer. Dat hoort allemaal bij wat de schrift noemt de eerste dingen. En de eerste dingen zijn straks voorbij gegaan. Er zal geen tijd meer zijn. En ook al die dingen die van de tijd zijn, die uit de tijd zijn, nemen een eind. Ook al datgene wat in die tijd beleefd wordt, alle smart, alle verdriet, de vervolgingen waar de kerk mee te maken krijgt, de beproevingen waar Gods kinderen doorheen moeten, de aanvechtingen waar ze het zo zwaar in kunnen hebben, als de duivel hen bespringt, dat is allemaal van de tijd. En al die eerste dingen gaan voorbij. De voorspoed van de goddelozen, waar Asaf het zo moeilijk mee had. Als hij zag dat de goddelozen voorspoed hadden, terwijl hij elke morgen moest ondervinden dat zijn bestraffing er was. Asaf zal er dan geen last meer van hebben. Want die voorspoed van de goddelozen is net zo tijdelijk als de tegenspoed van Gods kinderen. Het gaat allebei voorbij. U voelt, er zit nogal wat aan vast als die engel zegt, er zal geen tijd meer zijn. Je kunt het je niet eens voorstellen hoe het dan zal wezen. Hoe het dan zal zijn. Maar dan, er is nog een derde betekenis. En dat vloeit uit wat ik zo pas gezegd heb voort. Als er geen uitstel meer is, en als er geen tijdsduur meer is, en als al die dingen die aan deze tijd verbonden zijn, achter de rug zijn, verleden tijd zijn geworden, voorbij gegaan zijn, weet u wat er dan ook voorbij is? Datgene wat de Bijbel noemt de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Of als u het anders genoemd wil hebben, de genadetijd. Die is dan ook voorbij. Want het hoort bij deze bedeling en bij deze tijdsduur dat de Heer ons zijn evangelie laat verkondigen. Maar als dat moment aanbreekt waar die engel van spreekt onder ede, dan is de genadetijd ook voorbij. Dan wordt er niet meer gepreekt. Dan wordt er niet meer geëvangeliseerd. Dan wordt er niemand meer aangespoord. Zoek toch de Heere. Bekeer je toch. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat zal dan niet meer gehoord worden. Nee, dan gaat het woord niet meer uit. En er wordt niemand genodigd meer. Er wordt niemand gewaarschuwd meer. Want dat is allemaal verleden tijd. Dan kan je je niet meer bekeren. En dan kun je ook niet meer geloven. Als je het nog nooit eerder gedaan hebt, waarachtig tot bekering gekomen. Als je het nog nooit eerder gedaan hebt, door de Heilige Geest geleid, waarachtig in de Heere Jezus Christus gaan geloven, tot zaligheid, tot redding van je ziel. Dan kun je het dan niet meer. Want dan gaat die deur dicht. En dat maakt het natuurlijk nog ernstiger. Als die engel bij God zweert dat er ook geen genadetijd meer zal zijn. En gelooft u dat nu maar dat dat zo zal wezen? Want die engel zegt het niet zomaar. Ik wil daar toch nog even de vinger bij leggen dat hij het onder ede zegt. Het is geen woord waar we zomaar aan voorbij kunnen gaan. God wordt tot getuige geroepen dat deze dingen waarachtig zullen zijn. Trouwens, die engel die kan het uit zichzelf niet eens zeggen, maar die zegt het omdat het hem opgedragen, omdat het hem door de Heere in de mond gelegd is. En nu laat hij het weten aan al de inwoners van deze wereld, via de prediking van het woord ook vanavond aan ons, dat dit waarachtig en getrouw is en dat we er zeker van kunnen zijn. Alle dingen gaan voorbij. Ook de heilstijd. Waarom zou die engel dat nou zweren? Je zou toch zeggen, een engel uit de hemel. Sterke engel uit de hemel. Die al de tekenen van de majesteit en de heerlijkheid Gods aan zich draagt. Zijn hoofd als de zon. Zijn ogen als zijn aangezicht als de zon. En zijn voeten als pilaren van vuur. Is het niet genoeg als die engel in zoveel majesteit en heerlijkheid verschijnt? Is dat al niet genoeg om zijn woord geloofwaardig te maken als hij het gezegd had? Zo zonder eedzwering. Waarom moet hij er ook nog een eed op doen? Het zou kunnen wezen dat de reden daarvoor gelegen is in het feit, gemeente, dat wij het toch weer zo makkelijk vergeten. En dat wij zo makkelijk denken, en laat ieder bij zichzelf eens nagaan of die ook onder die categorie valt. Dat wij zo makkelijk denken dat we tijd genoeg hebben. Zoals de rijke dwaas, Psalm 49, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan. Dat is de rijke dwaas. En u kent hem ook uit een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Die man die zo'n goed jaar gehad had. In economisch opzicht. Hij had niks te klagen. Nee, zeker niet. Hij had overvloed. Hij had zoveel van het land kunnen halen dat hij niet eens plaats genoeg had om het allemaal te bergen. Hij moest haastig nog een paar nieuwe schuren bouwen en die raakten ook helemaal vol met de geweldige opbrengst van de oogst. En toen kon hij zichzelf feliciteren en dat deed hij ook. En hij zei tegen zichzelf, ziel, je hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem je rust. Leef vrolijk en prachtig, carpe diem. Je hebt een prachtig leven voor de boeg nog. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Gij dwaas, zei God tegen hem. Vannacht wordt je ziel van je afgeëist. Lijken wij op hem? Altijd maar weer die gedachte dat we tijd genoeg hebben, dat we nog ik weet niet hoeveel jaren te goed hebben. Goederen opgelegd voor vele jaren. Tijd genoeg om ons te bekeren, tijd genoeg om de Heere te zoeken. Het hoeft vandaag niet, het hoeft zelfs morgen niet. Je bent nog jong en als je niet meer zo jong bent, dan ben je nog in de kracht van je leven en je voelt niks en je mankeert niks en je hebt geen pijn in je borst ergens wat zou kunnen wijzen op hartproblemen en je hebt nergens klachten over. Je bent sterk, je bent gezond, je kan goed je adem halen en alles meer, dus waar zou je je zorgen over maken? Misschien was die man in de gelijkenis ook wel gezond en sterk als een paard. Maar dat kan nog zo afgelopen wezen. Zou het misschien wezen vanwege deze mentaliteit, dat wij denken dat we de tijd hebben en alle tijd hebben, dat de Heer het met zoveel klem en met zoveel aandrang op onze ziel wil binden, dat hij die engel daarom laat zweren dat er geen tijd meer zijn zal? Zou het om die reden zijn dat wij de zaligheid van onze ziel zo makkelijk uitstellen en dat wij het zoeken van Gods koninkrijk zo gemakkelijk uitstellen en dat we geen haast hebben om onze ziel geborgen te krijgen en dat we nog zo vastzitten in het leven van deze wereld en hier op deze aarde en dat dat allemaal voor ons het belangrijkste is, dat de engel daarom van Gods wegen het zo met deze aandrang moet zeggen? Mensen, denk er toch om. Er zal geen tijd meer zijn. Maar dan moet die eed ons tot bezinning roepen. Zoals de apostel Paulus dat ook doet in de eerste Korinthebrief. Broeders, de tijd is voortskort. En als dat woord van die engel straks vervuld wordt, als dat moment aanbreekt dat de deuren dichtvallen en dat de klokken stilstaan, en dat de kalenders niet meer omgeslagen hoeven te worden, als dat moment straks aanbreekt, dat en het uitstel niet meer geldt en de tijdsduur afgeknapt wordt en de genadetijd voorbij is, dan is het ook voorbij. Als je dan de Heere nog moet gaan zoeken, als je dan pas aan je arme ziel zou gaan denken, als je dan pas zou gaan denken over bekering, als je dan pas werkzaamheden zou gaan krijgen met de Heer Jezus en met zijn evangelie, en als je dan pas aan de deur van de genade zou willen aankloppen, dan krijg je te horen: je komt te laat. En wat is daarom aan het eind van dit jaar de boodschap? Wat geeft de Heere ons aan het eind van dit jaar in deze laatste woordbediening nog mee? Laat ik een paar dingen mogen noemen die uit de boodschap van de engel rechtstreeks voortvloeien en die er ten nauwste mee samenhangen en die je op her en der verspreid, op allerlei plaatsen verspreid in de Bijbel eigenlijk lezen kunt. Het eerste is, Paulus zegt dat aan de Efeziërs, als dat waar is, dat de tijd straks voorbij is, dan moeten we nu de tijd uitkopen. Als de tijd straks voorbij is, wat wordt die dan kostbaar? En wat moet je er dan alles uithalen wat je eruit kunt halen? Nee, ik bedoel niet aan genoegens en geneugten en aan zondige begeerlijkheden enzovoort. Maar wat moeten we dan alles uit de genadetijd halen? Wat God ons in die genadetijd geeft en aanbiedt. Heus, we hebben niet alle tijd. En voor de een zal het de dag van zijn dood zijn, waardoor hij uit het leven wordt weggerukt. En bij anderen, ik weet niet hoe de plannen van de Heere zijn en hoe de Heere zijn plannen uit zal voeren. Bij de ander zal de genadetijd voorbij zijn op de dag waarop de Heere Jezus wederkomt op de wolken des hemels. Maar hoe het ook is, we hebben niet alle tijd. En bovendien, en dat zegt Paulus erbij als hij de Efeziërs erop toe opwekt om de dagen, de tijd uit te kopen, dan zegt hij erbij, hij zei het in zijn tijd en we kunnen het in onze tijd zomaar van hem overnemen, dewijl de dagen boos zijn. Nou zijn ze het vandaag niet, de dagen die wij beleven. Vol ongerechtigheid en vol gruwel en vol vuil en vol onrecht en vol schaamteloosheid. Ze doen in goddeloosheid niet onder voor de dagen waarin de apostel Paulus leefde. Nu, als het dan voor de apostel Paulus een reden was om de Efeziërs op het hart te binden dat ze de tijd zouden uitkopen. Juist en des te meer vanwege de verdorvenheid van de dagen waarin ze leefden. Laten we het vandaag dan om dezelfde reden elkaar op het hart binden. Besteed uw tijd toch nuttig. Jongelui, doen jullie dat ook? Je hebt niet alle tijd. Je hebt niet alle tijd. En er is maar één periode in je leven die je genadetijd kunt noemen. En dat is tussen je wieg en je graf. Nou, hoe lang geleden je wieg stond, dat kun je uitrekenen. Maar wanneer je naar het graf moet, weet je niet. Haast je toch. Zoals de engelen tegen Lot zeiden toen ze Sodom en Gomorra zouden gaan verwoesten. En toen Lot van de Heer het voorrecht kreeg dat hij nog mocht ontkomen. Maar, wat hebben die engelen het Lot bij herhaling op het hart gebonden. Lot, maak toch haast. Haast u toch om uw levens wil. En verkwansel niet langer kostbare tijd. En laat het niet door je vingers glippen. Maar gebruik die tijd, die genadetijd, het heden der genade. Dat is het eerste wat die engel ons op het hart wil binden, wat uit de boodschap van die engel voortvloeit. Als er dan een moment komt dat de tijd voorbij is, gebruik die tijd die je nu krijgt, dan goed. Door te zoeken dat je geborgen bent. Door te zoeken dat je een borg leert kennen. Door te zoeken dat je een goed fundament hebt. Waarop je staan kunt. Door te zoeken naar de kennis en de beleving van de reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. En het tweede wat ons vanuit de woorden van die engel als boodschap op het hart gebonden wordt. Dat is de betrekkelijkheid van zoveel andere dingen. Daar heeft apostel Paulus ook over geschreven. Die heeft dat heel goed geweten als hij de Efeziërs vertelt dat ze de tijd moeten uitkopen. Dan zegt hij de Korintiërs, en dat is een andere kant van dezelfde boodschap. Laat ik u lezen uit het 7e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. Waarin hij begint met te zeggen, maar dit zeg ik broeders, dat de tijd voorts kort is. Nou, dat is precies hetzelfde als wat die engel zegt. En omdat de tijd zo kort is, zijn er ook zoveel dingen betrekkelijk. Die hebben wel waarde, maar die hebben niet alle waarde. En die mogen gewaardeerd worden, maar die moeten niet overgewaardeerd worden. En die moeten niet hoog op de lijst staan, als enige bovenaan. Er zijn andere dingen. Let op de betrekkelijkheid van zoveel dingen van de tijd. Als Paulus zegt, broeders, dat de tijd voorts kort is, dan zegt hij erachteraan, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijde zijn als niet blijde zijnde. En die kopen als niet bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Is er dan wat mis met getrouwd zijn? Is er dan wat mis met handel drijven, met kopen en met verkopen? Nee. Maar laten die dingen je leven niet vullen. Laat je vrouw niet alles voor je wezen. Of je man. Of je huwelijk. Of je gezin. Laat je zaak niet alles wezen. En de winst die je maakt. En de vooruitgang die je boekt. En de vreugden die je beleeft. Ook de droefheid die je beleeft moet niet alles wezen. Er zijn belangrijke dingen. Dit zijn allemaal de eerste dingen. Die gaan voorbij. Maar er zijn ook blijvende dingen. En die horen de toon aan te geven. Ziet u de betrekkelijkheid van veel? Prachtige dingen, geschenken van de hemel, goede gaven Gods die van de Vader der lichten afdalen. Maar ze zijn niet bedoeld als levensvulling. Ze zijn niet bedoeld als het een en het al. Ze zijn het ene nodige niet. Oh, en wat gaan er een hoop mensen aan dat ene nodige voorbij. Doordat ze al die andere dingen overwaarderen. Overschatten. Als hun een en hun al beschouwen. Zie de betrekkelijkheid van veel in. En dan mag je het ontvangen en dan mag je het vasthouden. Maar met een gewilligheid om het ook los te laten. Als God het zo beschikt. En dan als die engel zegt dat er geen tijd meer zal zijn. Gemeente, dan zullen we in de derde plaats ook moeten leren. Om over de tijd heen te zien. Je gaat voorbij. En dan? En dan, die engel zegt dat niet. Maar er wordt in het woord van God op vele plaatsen wel wat van gezegd. Er zijn ook eeuwige dingen. Er is iets na de tijd, iets na deze wereld die voorbij gaat. En dat zijn die dingen die blijven. Dat zijn die dingen die niet voorbij gaan. Paulus schreef daarover, ik mag dat dan ook wel weer met een woord van de apostel duidelijk maken, in het 18e vers van het 4e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, dan heb je het weer, zijn tijdelijk. En de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. En dan moeten we ons niet al te zeer zorgen maken over de dingen van dit leven hier. Die zijn tijdelijk. En dan moeten we ons niet al te zeer laten beïnvloeden door wat de mensen van ons zeggen. En door wat de mensen van ons denken. En door hoe de mensen naar ons kijken. En hoe de mensen over ons praten. We zijn daar soms zo op gericht, nietwaar? Dat je maar een goede naam bij de mensen hebt. En dat je maar goed bekend staat enzovoort. Ach. De dingen die men niet ziet, hoe denkt God over mij? Wat zegt God over mij? Kijk eens nou over de tijd heen. Over de tijd heen. Om dan in de vierde plaats ook nog dit, als een les, als een lering uit dat getuigenis van die engel maar mee te nemen. Als dat waar is. Als dat waar is dat de tijd voorbij gaat en dat er straks een tijd zal, of een periode zal zijn of wat dan ook, een eeuwigheid zal zijn. Hoe moet je het verder eigenlijk met onze begrippen uitdrukken, waarin er geen tijd meer zal zijn. Ik zei zo pas, dan moet je de dagen nu uitkopen. En dat is een woord dat ons allemaal geldt. En dat is een woord dat heel met name bijzonder gericht is tot diegenen die de Heere niet kennen en wier ziel nog niet geborgen is. Maar mag ik dan voor degenen die de Heere vrezen en in beginsel mogen kennen, er dit bij zeggen, de dagen uitkopen. Dat wil ook zeggen, juist voor degenen die God in zijn genade hebben leren nodig krijgen, dat ze hun leven meer en meer nuttig zullen maken voor de Heere en voor zijn dienst. En dat naar twee kanten. Dat naar de kant van het koninkrijk toe. Zou je het dan een ander niet gunnen dat hij de Heere zoekt? Nou, werk daar dan aan. Zou je het een ander niet gunnen dat hij de Heere ook gaat zoeken en gaat liefhebben en gaat dienen. En dat hij ook gaat ondervinden dat uw liefde dienst nooit verdriet. Wel nu als dat dan zo is, dan heb je een hoop werk. Als je bidden geleerd hebt, heb je een hoop werk aan de troon der genade. Als je voor jezelf geleerd hebt om de Heere niet meer te kunnen missen en je toevlucht te nemen tot die God van zaligheden. En als je de begeerte in je ziel ondervonden hebt en door de Heere daar zelf, door zijn Heilige Geest daarin gelegd, om de Heere lief te hebben en hem te volgen en hem te gehoorzamen, wel, dan heb je veel werk. Want er zijn er nog in je omgeving die die genade ook moeten nodig krijgen en die dat heil des Heere ook moeten leren zoeken. Dan heb je veel werk in het uitdragen van het woord, in het zeggen kom ga met ons en doe als wij, maar ook in het werk dat je op je knieën in je binnenkamer verricht. O God, red die jongen van me. Bekeer dat meisje. Dat is ook de dagen uitkopen. Dat is ook de tijd benutten. Om zo te mogen zoeken dat Gods koninkrijk zou mogen komen. Om zo te mogen dienstbaar zijn aan de uitbreiding van dat rijk. Om zo als een helder licht te mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Om zo Gode een goede reuk van Christus te zijn. Is de Heere dat niet waard? Kun je je tijd beter besteden dan zo? En dan ook naar jezelf toe. Want dat leven dat de Heere geschonken heeft in de wedergeboorte, dat nieuwe leven dat uit God is, waardoor een mens hongerig werd naar de gerechtigheid en waardoor je begeerig werd om gevoed te worden met dat brood des levens en waardoor er een begeerte in de ziel kwam om hem te mogen kennen. Begeerte om van je zonde verlost te mogen worden, die begeerte om te weten dat dat bloed van Christus alleen reinigt van alle zonden. Als het daar begint, dan moet het wel voortgang hebben. En als de zaligheid, de hemelse zaligheid, het voorland voor Gods volk is, dan zullen ze zich toch hier op aarde in de genadetijd meer en meer leren oefenen in Gods zaligheid. Velen van u herinneren zich dominee R. Kok nog wel. Man is al een aantal jaren geleden overleden, maar nadat hij tot op hoge leeftijd fris en groen de werkende gerechtigheden van de Heere heeft mogen verkondigen, is hij door de Heere weggenomen. Maar deze man is bekend geworden en bekend gebleven, zeker bij degenen die hem wat gekend hebben, ook door al zijn bijzondere uitspraken. Sommige uitspraken van hem zijn onvergetelijk. En toen hij bij het ouder worden, hoe langer hoe meer, bij zichzelf ontdekte dat de dingen waar hij vroeger zo druk mee kon zijn, ook van het aardse leven, al meer en meer hun bekoring gingen verliezen. Toen heeft hij ook heel bewust van verschillende zaken afstand gedaan. Heel bewust van verschillende zaken afstand gedaan. Om des te meer tijd over te houden om zich te oefenen in godzaligheid. En hij zei eens een keer tegen mij: als ik straks boven kom, wil ik geen vreemdeling zijn van het werk dat ze daar doen. En daarom zoek ik hier op aarde al zoveel mogelijk datzelfde werk te doen. Aanbidding en dankzegging en toewijding aan de Here en zijn dienst. Oefening in hemelsgezindheid. Is dat niet wat de apostel Paulus doet? Bedoelt als hij zegt aan de Colossense: zoekt dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Als je door genade een pelgrim mocht worden, als je weet dat je vaderland in de hemel ligt, als je daar hoop op gekregen hebt, gegronde hoop, ach, dan zijn er een hoop dingen hier op aarde waar je je toch niet meer zo druk over hoeft te maken. Ik wil niet zeggen dat je je verantwoordelijkheid ontlopen moet, dat is een heel andere zaak. Maar dan komt er toch die begeerte, hoop ik ook in uw ziel, om meer en meer geoefend te worden door de verborgen omgang met de Heere in dat leven dat de verloste kerk straks in de hemel wacht, zoekende dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand Gods, en niet de dingen die op de aarde zijn. Wel nu, dat zijn zo een aantal van die aansporingen die vanuit het woord van die engel, vanuit de eed van deze engel voortvloeien. Laten we ze ter harte nemen. Koop de tijd uit. Zie de betrekkelijkheid van veel van de dingen van deze tijd in. En hecht er niet alle waarde aan. Hecht er niet te veel waarde aan. Laat het u niet naar beneden trekken. Zie ook over de tijd heen en bedenk dat er een eeuwigheid komt. En maak je leven nuttig voor een ander, voor de Heer en voor zijn dienst en voor je eigen zaligheid. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Samen danken. Barmhartige God, Aan het einde van deze laatste kerkdienst zeggen we uw grote naam ootmoedig dank. U hebt ons deze mogelijkheid nog weer gegeven om te horen naar uw eigen woord. Heer, een woord dat bedoelt in te dringen in ons hart, in ons binnenste. Een woord dat niet bedoeld is om aan de buitenkant van ons leven nergens te blijven hangen. Om er dan verder maar niets mee te doen en het te vergeten. Maar een woord dat door u bedoeld is om richting te geven. Om vrucht te dragen. Een woord dat bedoeld is om uitwerking te hebben, toch? Heere, zorgt u daar zelf voor. En als we dan vanuit uw eigen woord een aantal richtlijnen gezien hebben, om de tijd uit te kopen en om de betrekkelijkheid van veel te zien en om aan de eeuwigheid te denken en om onze tijd te besteden om het koninkrijk te zoeken allereerst en allermeest en onszelf te oefenen in Gods zaligheid. Wilt u dan door uw Heilige Geest bewerken, Heere, dat deze dingen ook gevonden mogen worden? En als we nog nooit haast hadden, laten we dan haast krijgen. Heere, wilt u door uw Geest uitwerking geven aan uw woord en zorgen dat het alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. U zult erin geprezen worden, Heere, als mensen met een gesloten hart nu tot u gaan roepen. Als mensen die genade kennen, van harte begeren en u de Heere erin ook om aanlopen om te mogen vervolgen in de kennis van u en van uw genade. Heere, wat komen we ook veel te kort. En wat zijn er op een avond als deze ook vele dingen te beleiden en te erkennen. En wat moeten we zeggen dat we de tijd niet uitgekocht hebben en dat we de dagen niet benut hebben om dat ene nodige te zoeken. Wat moeten we het u beleiden, Heere, dat we met allerlei middelen, met woorden, met werken, met gedachten zelfs ook, zoveel gedaan hebben wat tegen uw wil ingaat. Wat hebben we hard het bloed der verzoening nodig. Want daar alleen kunnen we veilig zijn, achter dat bloed. Daar alleen kunnen onze zonden mee worden weggewassen en uitgewist. O God, breng dat bloed van Christus dan over ons en over onze kinderen, tot behoudenis van onze ziel. En wilt u ons nu genadig gedenken, de laatste uren van dit jaar, als we de overgang maken naar het nieuwe jaar, breng ons ook aan de nieuwe dag in uw huis onder uw woord. Mogen we met een begeerig hart naar uw woord komen om met u te beginnen. En laat dat heel duidelijk voor ons leven, Heere. Laat dat heel duidelijk in onze ziel gegrift staan, ook bij de overgang naar het nieuwe jaar. Als Heeren zegen is alles gelegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 79, het vierde en het zevende vers. 79. Vers 4 en vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En zo zullen wij de schapen uwer weiden. Wij zingen dat staande.
Thank you.
gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.